Goedenavond allemaal. Het stroomt nou binnen. Welkom namens Vallei Orgasme op dit allereerste Vallei seminar voor mannen. Superleuk om zoveel mannen te zien binnenstromen op het Zoom-scherm. We hebben vandaag een introducerend gesprek over Vallei-orgasme voor mannen, vallei-orgasme voor vrouwen. Er zijn meer dan 5000 vrouwen die inmiddels bij ons mee trainen. En er is meer en meer vraag van wanneer gaan de mannen starten. We hebben wel een aantal andere dingen op mannengebied al draaien, maar we gaan nu echt langzaam maar zeker daar gehoor aan geven. Ik heb daarvoor een introducerend gesprek met Rijn Langeveld. Rijn die zit in Zuid-Afrika, waar het al donker is. En waar hij op wonderbaarlijke wijze dus bij ons aanwezig is. Hij zit in de auto. En ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Zeg eens wat, Rijn, dan zullen de mensen...
Dag allemaal, dag Reinoud. Goedenavond. Leuk dat je me introduceert. Hallo allemaal.
Ja, heel goed. Heel goed, ja. Oké, ik kom zo bij je terug, Rijn. Even een beetje de huishoudelijke kant van de zaak. Het wordt gerecord, het wordt opgenomen dit. En dat betekent dat we ook even rekening houden moeten houden met de privacy. En dat kun je op twee manieren, kun je daar zelf een keuze in maken. Je kan om te beginnen je naam veranderen. Dus nagenoeg iedereen weet het wel, maar ik moet het even zeggen. Je kunt gewoon met je cursor naar je eigen naam gaan. En dan klik je op je naam en dan kun je van Reinoud iPhone of Reinoud Eleveld, kun je gewoon renamen. En dan kun je gewoon alleen je voornaam erin zetten. Of als je denkt, ja, ik wil helemaal niet als Reinoud, ik wil als Kees, dan zet je Kees, snap je? Dus je kunt je naam wat anonimiseren. En heel veel van jullie hebben de camera aanstaan en dat hoeft eigenlijk niet. Dus je kunt ook gewoon je camera uitzetten. En dat komt misschien later. In het webinar kunnen we je vragen om nog even aan te zetten als je dat wil. Maar dus als je dat niet doet, als je camera aanlaat, dan ben je dus ook gewoon in beeld en dan word je dus opgenomen. Dat betekent dat je er ook rekening mee houdt dat je gezien wordt. Maar het is bij dit soort webinars heel gebruikelijk om je camera uit te zetten. Vanzelfsprekend doen Rijn en ik dat niet. Maar goed, voel je daarin vrij. Dus je kunt renamen en je kunt je camera uitzetten. Er zijn nu meer dan 150 mannen al aanwezig. Trouwens ook vrouwen natuurlijk. Het is wat dat betreft een open avond. Rijn en ik gaan in gesprek over wat het eigenlijk betekent om een valleiman te zijn. Of wat die valleitechnieken nou precies betekenen voor mannen. De naam Vallei-orgasme is best een beetje een prikkelende en stoute naam. Het is gewoon bedoeld om aandacht te trekken en om zichtbaar te worden. Maar daarachter zit er eigenlijk een hele oude inwijdingskennis die we eigenlijk aan iedereen in deze cultuur willen doorgeven. We hebben echt de visie om de maatschappij veiliger te maken en gezonder te maken en meer grip te krijgen op allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag. Dus het is echt echt gebouwd op hele, hele oude Chinese technieken. En ik hoop dat jullie er wat aan zullen hebben ook. Even kijken. Over een half uur, laten we zeggen 20:40, is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dus Rijn en ik zijn eerst wat aan het kletsen en dan is er ruimte voor vragen. Ik kom dan nog wel even terug met jullie hoe dat dan werkt, hoe jullie vragen kunnen stellen. En dan is om 9 uur is het afgelopen, dus... Zo is het eigenlijk. Oké, ik heb het al gezegd. Vallei-orgasme voor vrouwen draait inmiddels een jaartje of 5. Zeer succesvol. Er zijn heel veel vallei-vrouwen nu aan het trainen in Nederland. En we hebben ook wel mannenprojecten lopen. Maar met name van de vallei-vrouwen krijgen we meer en meer de vraag. Wanneer gaan de mannen meedoen? En ze willen ook eigenlijk heel graag dat hun partners, hun broers, hun beste vrienden op hun werk of gewoon mensen die ze tegenkomen, dat mannen ook mee gaan doen. En we hebben echt heel bewust gekozen om de vrouwen eerst op gang te brengen. Maar het gaat nu echt gebeuren. We gaan echt ook een programma aanbieden voor mannen. Nou, even heel simpel. En dan ga ik Rijn ook het woord geven. Het Vallei Vrouwenprogramma is een online programma. Dat is eigenlijk een samenraapsel uit 3 verschillende manieren om te trainen traditioneel. Je hebt de Way of the Nun, de nonnenmanier, je hebt de valleimanier en je hebt een orgastische manier van trainen. Dus het zijn drie hele verschillende groepen. En wat we bij vallei vrouwen gedaan hebben, hebben we eigenlijk een mengelmoesje gemaakt van wat leuke dingen uit de ene stijl, wat leuke dingen uit de andere stijl, wat leuke dingen uit de derde stijl. En dat zijn we gaan aanbieden aan vrouwen en dat is dus super succesvol. Nou, never change the winning team, dachten wij. Dus we hebben ook voor de mannen zo'n soort programma gemaakt. Ook uit die drie stijlen wat leuke dingen gehaald. En dat aangeboden als meervoudige man. En dat blijkt niet te werken. Dus waarbij de vrouwen heeft die truc, als je het zo mag noemen, supergoed gewerkt. En bij de mannen werkt het niet. En ik heb er echt voor gekozen, nu over Vallei heeft er echt voor gekozen, om die drie afzonderlijke paden, de way of the monk, de monnik, training en de valleitraining voor mannen. Dus wordt ook wel medicine man genoemd in de traditie. En dan heb je de orgasmic man. Dat zijn mensen die vooral de seksuele technieken trainen. Orgasmic man. Die drie man zijn uit elkaar gehaald. En waar we vanavond over gaan hebben, gaat gewoon over valleiman. Hoe word je valleiman? Wat betekent het om valleiman te zijn? En wat heb je eraan? En waarom willen vrouwen zo graag dat mannen dit gaan trainen? Zo simpel is het eigenlijk. En nou Rijn, jij weet van mij, ik kan dit uur zo vol kletsen. Dat risico wil ik niet, zeker niet lopen nu met jou erbij. Dus ik wou je heel graag, ik vind het super dat je er bent in Zuid-Afrika. En gewoon vlakbij de oceaankust zit je volgens mij in de Westland. Dus
ja.
Super dat je er bent en neem even het platform, zou ik zeggen. Dus introduceer je of voor wat je even wilt inbrengen, voel je vrij.
Ja, nou wat ik jullie graag wil vertellen, ik zit inderdaad in de auto, want ik heb er vanmorgen voor gekozen om niet om 7 uur thuis te zijn, om 8 uur dit gesprek te houden, maar om toch nog de zee in te springen. Want er was een ontzettende mooie natuurlijke zwel ontstaan, waardoor ik aangetrokken raakte om die grote golven te bedwingen. Vandaar dat ik nu half in het donker zit. Maar... wat ontzettend leuk dat dit gaat beginnen. Het Vallei Man. Ik voel me daar heel erg in thuis. Sowieso voel ik me heel erg thuis in deze materie. Ik vind het ontzettend prettig om met mannen onder elkaar over seksualiteit te spreken. En dat is wat anders dan stoer over seks praten. Maar gewoon over seksualiteit praten zoals het is. Eerlijk. En dat... is niet altijd even makkelijk, maar dat is iets waar ik heel veel plezier in heb om te doen. Omdat ik namelijk merk dat het ontwapenend is, dat er tussen mannen meteen een band ontstaat van hé, oh, ik ben niet de enige. Dus ik doe dat eigenlijk graag en aan de lopende band. Vandaag ook in het water, tijdens het surfen van grote golven. Met een jongen, die vertelde dat dat zijn vrouw... aan hem vroeg of hij misschien eerst eventjes wilde aftrekken voordat ze samen gingen seksen, zodat hij het langer kon volhouden. En dat vond ik ontzettend grappig en lief dat hij me dat eerlijk vertelde, want er zijn niet veel mannen die dat zo durven te zeggen. Ik sluit me ook heel erg aan bij het idee dat dat door erover te praten en door het te gaan begrijpen, dat we een veiligere omgeving maken voor onszelf en voor onze medemensen. En ik vind juist door het met elkaar te delen en met elkaar in gesprek erover te zijn, en die kennis daarover te delen. En om ook echt te horen hoe de ander daarmee is. Dat vind ik gezond. We zijn verbonden met elkaar. We zijn één groot netwerk van mensen. En ik denk dat we allemaal op zoek zijn constant naar contact. Dat is logisch. Als we zwaaien op straat. Als we eventjes iemand aankijken en lachen. Naar iemand. Ik heb zelf gemerkt bij mij dat vanaf het moment dat ik de seksualiteit ging trainen in plaats van het gewoon uitleven, dat ik veel meer ruimte kreeg en veel veiliger werd voor mezelf en dat seksualiteit niet meer iets pijnlijks werd, wat het in die grillige zoektocht van de jonge jaren toch wel was. Het veroveren van een moment in bed met een ander tot aan het bedwingen van de lustige behoefte om seks te hebben en dat te bevredigen door middel van masturbatie, is door het te gaan trainen, is er veel meer ruimte ontstaan met mogelijkheden. En dat groeien en die ruimte, die wordt eigenlijk al maar groter. Ik ben begonnen met trainen toen ik 17 was, nadat ik mijn eerste keer met een vrouw naar bed ging. En dat hield ik niet langer dan 3 seconden vol. En toen dacht ik, er moet wat gaan gebeuren. En toen kwam ik met heel veel geluk... bij de Taoïstische technieken terecht. En die ben ik gaan trainen. Ik ben in de loop van mijn twintiger jaren uit het oog verloren, omdat ik kinderen kreeg en een vrouw had en toch ook wel extern erg geprikkeld werd. Maar gelukkig ben ik 6 jaar geleden, of zoiets, ben ik weer met de materie aan de slag gegaan. En zo ben ik ook, zo heb ik jou ook leren kennen. Gelukkig. En wat ik zo ontzettend leuk eraan vind, is we zijn allemaal verbonden met elkaar. En we hebben allemaal zo'n ontzettend krachtige motor in ons, wat seksualiteit is. Dus kun je er eigenlijk gewoon heel veel met elkaar over hebben. En daar ook veel van uitwisselen. En ik merk gewoon dat mensen met wie ik daarover spreek, dat of ze er wat over te vertellen aan hebben en dat ze wat toevoegen bij mijn arsenaal van kennis. En of dat ze gewoon heel dankbaar zijn dat ik daar openlijk over durf te spreken. En ook met nieuwe manieren kom. Behalve de, zoals we die kennen, de sexy manier. De manier zoals dingen aangeprijsd worden. De manier zoals we geleerd hebben met elkaar seksueel om te gaan. En dit is een hele ruim universum om hierin te gaan leren en oefenen en kijken en bekijken. En naar aanleiding van dit gesprek heb ik natuurlijk ook zitten nadenken en zitten voelen. En dan merk ik gewoon, het enige wat ik dan hoef te doen is gewoon in te tappen op dat vallei wat in mij is. En daarin rond te vliegen. En dan voel ik al meteen van, ja, daar ben ik. En dat is voor mij seksualiteit. En alle anderen met het gillen met een partner en het huggen met een partner, tot al dat soort hartelijke uitwisselingen, dat zijn bonussen op die seksualiteit die ik in mijzelf ervaar. Ik ben iemand die gewoon heel erg vanuit mijn eigen persoonlijke ervaringen praat en helemaal niet doe alsof ik het begrijp en ken allemaal, maar gewoon constant ermee bezig ben en inmiddels weet ik wel echt dat ik gewoon veilig ben voor mijzelf, voor de mensen om mij heen. En ik heb ook het idee dat ik denk dat naarmate ik ouder word, hier steeds meer, ja, hoe moet je dat zeggen, misschien wel macht in krijg. Om daarop in te tappen. Ik denk als je een jonge man, dan word je snel afgeleid door externe prikkels. En in de leer en in de groei van mijzelf te leren kennen, kan ik ook mezelf beter beheersen. En op die manier bedoel ik dus een beetje macht krijgen. In wanneer ik naar buiten ga, wanneer ik gewoon het bij mezelf hou. Ik ben wel benieuwd, Reinoud, hoe dat voor jou is. Hoe dat voor jou is om veilig te zijn in je eigen vallei?
Nou, ik ben wat theoretischer dan jij, hè? Dat weet je wel. Maar waar ik zelf wel naar... Ik zoek al heel lang naar deze kennis. Ik ben 30 jaar geleden mee in aanraking gekomen en het gaan trainen. Het is een wezenlijk onderdeel van mijn leven nu. Ik ken alle drie de paden, de Wave, de Monk, Vallei ken ik, Medicine Man ben ik ook. En de orgastische technieken ken ik ook. Ik ben eigenlijk fulltime hiermee bezig, nu al heel lang. Je hebt het over meer macht krijgen. En het is interessant hoe je dit noemt. Wat ik aanvankelijk ervaren heb in onze maatschappij is dat seksualiteit is supersterk. En in onze cultuur hebben we twee manieren om ermee om te gaan. De ene manier is onderdrukken. Dus het onderdrukken van die seksuele kracht. De lust, de beleving, hoe fijn het is, hoe opwindend het is. Dat hebben we 2000 jaar even kort door de bocht onderdrukt. En in de jaren 50, 60, onder invloed van allerlei dingen, hebben we ons seksueel bevrijd in onze cultuur. We hebben dat juk afgegooid en hebben we die begrenzing die ons klemde niet langer geaccepteerd. Zijn we seksueel bevrijd en zijn we onze grenzen gaan verleggen. Alleen als je 2000 jaar lang onderdrukt wordt, dan leef je in een cultuur waar niemand ook meer iets weet over seksualiteit. We weten technisch wel veel over seksualiteit, maar de diepe wijsheid over seksualiteit ben je als volk dan kwijt. En als je dan dus die grens van de onderdrukking overgaat, dan kom je in de andere kant van de andere pool. En dan heb je het over grenzeloosheid. Grenzeloosheid, dat kun je ook formuleren als pornografische fixatie of pornografische verslaving. En ook het hele MeToo-verhaal. En dat we eigenlijk als mannen, maar ook als vrouwen, die hebben daar een heel andere rol in. Maar vanzelfsprekend is dat allemaal verbonden met elkaar. Accepteren we geen enkele grens meer. Dus we gaan eigenlijk vanuit dat onze seksuele kracht onbegrensd, onbeteugeld zijn gang mag gaan. En als je steeds grenzen overgaat, dan wordt het onbegrensd. En onbegrensd is per definitie grensoverschrijdend, dus wordt het schadelijk. En nou zitten we in een hele rare toestand, want als we het onderdrukken, dat is schadelijk, dat snapt iedereen. En als we het grenzeloos maken, dan wordt het grensoverschrijdend en dan is het ook schadelijk. En nou zitten we in een gigantisch probleem, dat we eigenlijk in alle gevallen schadelijk bezig zijn met onze seksualiteit. Dus of we beschadigen onszelf, want het mag niet, het is niet goed, enzovoort. Of we beschadigen onszelf omdat we over onze eigen of andermans grenzen gaan. En omdat we geen alternatief hebben, gaan we weer terug. Nu zijn we heel grenzeloos op dit moment in onze cultuur. Maar bijvoorbeeld in Polen is net 2 maanden geleden door de regering seksueel onderwijs op middelbare scholen verboden. Want dat vinden ze niet netjes. Dus je ziet dat het onderdruk alweer ontstaan is. En 20 jaar geleden liep je lekker topless of naakt op het strand. En iedereen lekker aan het genieten van eindelijk de kleren uit. En nu zie je als op het strand ook, zie je al die kleren alweer aangaan allemaal. En zie je dat dat alweer aan het verstoppen is, aan het onderdrukken. En zo zwalken we heen en weer. En dat heen en weer zwalken is onmachtig. En dat komt omdat de middenweg niet bekend is. En die middenweg gaat over het trainen van je seksuele energie. Dus niet onderdrukken. En dat gaat ook niet over grenzeloos. Doe maar wat. Maar het gaat over het trainen van. De echte term daarvoor is vrijwillige begrenzing. Dus het woordje vrij moet erin zitten, want je wil niet onderdrukken. Maar het woordje grens moet erin zitten, want je wil niet grenzeloos gedrag vertonen ten aanzien van jezelf en ander. En die vrijwillige begrenzing, dat is de key. En sinds ik dat ontdekt heb in mijn leven, ben ik met vallen en opstaan, want ik zat ook natuurlijk heen en weer te wapperen in het begin. Maar nu ben ik in dat midden terechtgekomen. En de term viel net ook al, dat veilig worden. Sinds ik dat ben, ben ik gesprekspartner geworden van vrouwen. Ik geef 1000 vrouwen les. Ik ben zelf hetero. En toch merk ik dat als ik die vrouwen les geef, in het begin zit ze nog een beetje, ja, wat moet dat eigenlijk, een man die vrouwen les geeft. Totdat ze merken dat ik gewoon een mens ben. En dat mannen eigenlijk ook mensen zijn. En vrouwen zijn eigenlijk ook mensen. En dat mensen, volwassen mensen, onder elkaar kunnen praten over seksualiteit op een veilige manier. En dat is superleuk. Dus ik vind seksualiteit in plaats van iets pijnlijks en iets verwarrends en iets grensoverschrijdends of iets onderdrukkends, dat mag niet of wel of enzovoort, dat hele ingewikkelde verhaal is allemaal afgelopen voor mij. Ik kan gewoon met iedereen over seks praten op een hele spanningsloze, vrije manier. En die seksualiteit staat voor de Taoïsten onder eigenlijk een bronkracht. Alles in het leven komt voort uit seksualiteit. Alles vrijt. Het is gewoon de zon die vrijt met de planeet. En daar ontstaat het leven uit. En als je dat middenweg eenmaal vindt. Als je eenmaal tussen de zon en de oceaan in kunt zitten. Als het mensenkind. En dat middenweg in jezelf ook vinden. Ja, dan ontstaat er een soort natuurlijke kracht. Je wordt fitter, intenser. Je bent geen afwezige man of geen stiekeme man of geen falende man. En dat zie je ook niet meer bij die vrouwen. Je ziet gewoon dat die vrouwen ook allemaal bezig zijn die trainen om in hun kracht te komen, in hun schoonheid te komen, om onschuld terug te vinden. Superhelend allemaal. Ja, en ik kan het elke man aanraden om te stoppen met het heen en weer zwalken en dat midden te gaan vinden. En dat moet jij ook kennen, Rijn. Dat
zeker weten. Ja, en daar wil ik het ook graag meer over hebben. Want vrijwillige begrenzing.
Ja.
Waar kwam bij jou het moment dat je dacht, aha, zo, dus dit is hoe ik mijzelf vrijwillig begrens?
Nou, dat klinkt raar, want jij zit nu toevallig of niet in Zuid-Afrika. Maar ja. Het echte kwartje is gevallen bij mij, niet over seksualiteit, maar toen Mandela die gevangenispoort uitliep. Toen Nelson Mandela, die had 27 jaar in Robbeneiland gevangen gezeten. En als jongeman erin gegaan. En hij had kinderen, hij had een vrouw. En 27 jaar van zijn actieve leven is afgepakt. En hij kreeg langzaam maar zeker naam en faam. En ze konden hem niet langer vasthouden daar. Toen kwam hij naar buiten. En als hij toen tegen die microfoon gezegd had van de verzamelde wereldpers van oké, pak elke blanke die je ziet. Dan was op dat moment de burgeroorlog begonnen. En wat zei hij? Hij kwam als een koning naar buiten. En dan kwam hij in de microfoon. En zegt, dit gaan we samen oplossen. We vergeven elkaar. We moeten het samen doen. En in één klap had Zuid-Afrika, was in plaats van een burgeroorlog, in 10 jaar hoop en toekomst terechtgekomen. En dat fenomenale moment. Dan zat ik, hoe kan dat? Die man heeft 27 jaar in de gevangenis gezeten. Hij is begrensd. En hoe is het hem gelukt om als een koning naar buiten te lopen? En toen, dat heb ik allemaal een beetje bestudeerd. En toen zei hij dat hij, toen hij in de gevangenis terecht kwam, besloot, terwijl hij daar dus gevangen gezet was, om niet gek te worden, besloot hij dat hij zichzelf in de gevangenis had gezet. Dus hij zei, ik ben niet gevangen gezet, ik ga zelf in de gevangenis zitten, want dan blijf ik vrij. En dat was voor het eerst dat ik de term vrijwillige begrenzing ging snappen. En hoe dat dus koningen maakt, in plaats van bittere, kapotgemaakte criminelen, die als ze naar buiten komen, de eerste de beste vermoorden. En dat ben ik ook gaan zien bij seksualiteit. Van, oh, je moet niet zoeken naar vrijheid. Seksuele vrijheid is levensgevaarlijk. Je moet eigenlijk zoeken naar dat je seksualiteit begrenst. Maar dat moet je vrijwillig doen, want anders wordt het onderdrukken. En wat gebeurt er als je dat doet? Dan krijg je die stroom waar Mandela in terechtkomt, gaat in jezelf ook groeien. Dan gaat die seksualiteit gaat zich in jou bewegen, want die wordt niet onderdrukt. En als die in jou beweegt en je weet een beetje hoe die technieken van die oude Taoïsten werken, dan krijg je opeens overvloed in plaats van tekort. En die overvloed, dat wil je delen. Dus ik denk dat dat een puzzel was. En dankzij Mandela ben ik daar dus uitgekomen. Ja, en sindsdien ben ik ervan overtuigd dat iedereen dit moet leren. Dus dat er een soort koninklijke kracht verstopt zit in onze seksualiteit. Of als vrouw een koninginnenklijke kracht, hoe zeg je dat eigenlijk? Oh, dat is eigenlijk hoe ik het ontdekt heb. En de technieken kende ik al, maar ik wist niet goed hoe ik dat midden kon snappen. En dat heb ik nu helemaal te pakken.
Ja, ik denk met vrijwillige begrenzing, hoe dat bij mij resoneert, is de ervaringen die ik heb gehad en die ik dagelijks heb om mezelf te begrenzen, vrijwillig, vanuit mijn eigen keuze. Ook omdat ik heb geleerd wat pijn doet en wat uiteindelijk on the long run mij energie geeft. Om even terug te gaan naar gewoon hedendaagse taal van een man die op zoek is naar zijn seksualiteit, die op de een of andere manier of wel eens masturbeert of wel eens met zijn vrouw vrijt en bij het woord seksualiteit eigenlijk aan dat soort seksualiteit denkt.
Ja.
Iets met je testicles.
Ja.
Daar is voor mij altijd de oefening geweest. Dus ik ben helemaal niet theoretisch geweest, maar ik heb altijd veel onderzocht daarmee.
Ja.
De foute kant en uiteindelijk een kant waar ik nu mij heel prettig bij voel.
Mooi.
Als ik dan daar kijk naar vrijwillige, mijn vrijwillig begrenzen, dan dat is iets wat ik heb gedaan vanaf het moment dat ik, toen ik 17 was, voor het eerst met een vrouw naar bed ging en waarna ik ging trainen. Daarna heb ik mijzelf vrijwillig begrensd door bijvoorbeeld wel opwinding te creëren en innerlijk gevoel te creëren, maar het niet op te maken, dus het niet weg te spugen. Ik heb toen met vrijwillige begrenzing, voel ik eigenlijk een soort houding die heel nederig is, in plaats van pakken.
Ja, mooi.
En in dat nederige gaat eigenlijk je innerlijke luisteren open. En dan hoor je eigenlijk wat jouw lichaam jou te vertellen heeft. En precies die verbinding met jouw lichaam die jou wat te vertellen heeft, en die jou, waar jij dus jezelf aan onderwerpt, of waar je dus je eigen bewustzijn mee laat gaan, dat is voor mij het aanwezig zijn in de vallei, en in het vliegen in de vallei. En ja,
Ja, ga door. Ja, ik val je in de reden.
Nou, dat vind ik ook zo'n heel mooi om het juist daarover te hebben met mannen onder elkaar. Omdat wij seksualiteit vooral, en ik ook, heel erg als externs hebben geleerd. Het hangt buiten ons lichaam. Het wordt opgewonden via iets buiten ons lichaam. En zoals ik er vroeger naar keek, ik moest een soort bepaalde performance doen en een bepaald resultaat behalen.
Ja.
Wat allemaal extern gericht is.
Ja. Ja, dus het even over het woordje vallei, want jij noemt het al op een hele, voor jou natuurlijke manier, maar voor een heleboel man is het idee van een vallei-orgasme of het woordje vallei, waar hebben we het nou precies over? Nee, maar gewoon even letterlijk ook het beestje bij de naam noemen. Dus seksualiteit is voor ons in principe iets wat je wilt beleven, zo fijn mogelijk, zo intens mogelijk, zo opwindend mogelijk wilt maken. Dat doe je vaak met een ander, los van dat je het ook met jezelf kunt doen. Masturberen kun je dat eventueel noemen. Maar het heeft vooral een doel. Het heeft een doel om jezelf te bevredigen, of een ander, een partner te bevredigen. Man, vrouw, maakt mij het allemaal uit. En het heeft een doel, zeg maar. En dus je gaat eigenlijk ergens naartoe, naar een soort piek. Je wilt het eigenlijk naar een top brengen. En vallei is het tegenovergestelde van dat principe. Dus je wilt met vallei technieken niet naar ergens naartoe. Je wilt iets naar je toe laten komen. Het is een omkering van hoe je met seksualiteit omgaat. Seksualiteit zit in ons. Het is alomtegenwoordig. We barsten van de energie om ons heen. En toch zijn heel veel mensen moe. Of zijn hun intensiteit aan het verliezen als ze ouder worden. Hun gezondheid gaat eraan. Ze zijn afweziger voor zichzelf en hun partners. En dus het wordt eigenlijk een tekort waar een heleboel mensen in leven. Terwijl we leven in een potentiële overvloed. Maar die overvloed die kun je niet pakken, die overvloed kun je ontvangen. En hoe doe je dat? Door seksualiteit wakker te maken, in jezelf te vinden. Precies wat jij zegt, Rijn, dat je daarmee een soort innerlijke beleving gaat krijgen. En die ook alleen maar groter en verdiepend wordt. Daarmee kun je leren. Het is niet veel moeilijker dan fietsen. Om je energie op een bepaalde manier te gaan sturen in jezelf. Dat is allemaal voor iedereen te leren. Als je het eenmaal weet dat dit bestaat, kan iedereen het leren. En wat er nou gebeurt, dat je niet meer bezig bent met die opwinding, maar je bent eigenlijk bezig met wat gebeurt als ik mezelf in opwinding breng, bepaalde mate, en dan stop, en dat heet de rivier van gevoelens, dat je dus in plaats van dat je naar de top gaat, eigenlijk wacht en de opwinding laat afnemen. Dus de afwinding gaat omlaag weer. In plaats van, oké, het gaat lekker zo doorgaan. Nee, niks doorgaan. Je stopt. Hè? Dus je begrenst jezelf eigenlijk vrijwillig. Dat doe je zelf. Je zegt, oké, ik stop. En dan gaat die opwinding afnemen. En terwijl die opwinding afneemt, verspreidt die seksuele energie zich eigenlijk wat ongericht door je lichaam. En als je dan op een gegeven moment zegt, nou, ik ga er weer opnieuw in de opwinding. Dan ga je weer richting een orgastische, intensere laag. En dat in dat verleidje duiken, daar dankt techniek zijn naam aan. Dus dat in plaats van dat je op zoek gaat naar, ik wil een piek en het moet dit en het moet dat en het moet, zeg je, oké, zo is het goed. Ik geef me even over aan het feit dat het allemaal wel overvloed is en dan laat je het omlaag gaan. En dan kom je dus in die zogenaamde rivier van gevoelens. Ja, en het is net alsof er een soort, het gaat gewoon een soort innerlijke wereld voor je open, waar je opeens ontdekt dat er krankzinnig veel energie is in ons. En die, in die vrijwillige begrenzing, komt die energie vrij. Dus in plaats van dat je uit een soort kramp, in een kramp leeft, we leven heel veel in ons in een kramp, vanuit tekorten, en de ander moet dat aanvullen, en de ander moet mij ontkrampen, want ik ben gekrampt, en nou moet mijn partner moet mij eventjes, dankzij een orgasme, dankzij seks even ontkrampen, gaat die kramp uit jou zelf weg. En als die kramp eruit is, dan gaat het vol stromen en dan gaat het open. En dan blijkt je opeens dat je op een bom van energie zit. En dat je niks en niemand nodig hebt om je te vervullen. Je kunt jezelf vervullen. Het is krankzinnig rijk. Nou ja, dat is eigenlijk het woordje vallei. En dat zeg ik.
Ik ben ook wel benieuwd naar, ik gebruikte net het woord macht.
Ja.
En Er kwam iets in mij op dat ik me daar... Ik vind macht heel erg logisch om dat te willen als koning. En het gaat niet om macht over anderen, maar echt macht over precies dat.
Ja.
Om de mogelijkheid te hebben om het over te laten aan de grote bron.
Ja.
De krachtige bron waar die geeft. Juist in de seksualiteit. Juist eigenlijk als je dus een opwindingspiek... Dus een opbouw van die opwindingspiek. Als je die weet te... Niet onderdrukken, maar die weet aan te kijken. Zonder die door te willen duwen naar een soort finish of naar een soort hoogtepunt. Maar op het moment dat je die gaat aankijken. En hij ebt langzaam weg. Hij ebt helemaal niet weg. Hij laat eigenlijk zien welke vruchten er in jou omhoog kunnen komen. Dat is iets wat ik voel bij macht krijgen. Ik voel namelijk dat de seks die ik vroeger had, dat compleet machteloos was. Het was racen, rennen, schreeuwen, bijten, iets doen om maar indruk te maken. En het was hartstikke leuk allemaal. En zo'n piekorgasme met een grote lozing is ook hartstikke leuk en lekker, maar uiteindelijk niet zaligmakend en verzadigend. En precies datgene door... Wel in mijn lijf die opbouw te maken, of dat nou alleen is of met mijn partner, wel die opbouw te maken, maar om juist met dat opgebouwde, om te gaan kijken welke bloemen en vruchten en dingen daaruit komen, Dat voelt voor mij echt als een macht die ik voorheen niet kende.
Ja, kijk, macht is natuurlijk een beladen term. Iedereen weet dat. Het is ook alsof de wilde spinnen ermee spelen, maar dan is er ergens weer een revolutie. Wordt een of andere dictator wordt van de troon gesleept naar weet niet hoeveel misbruik van het volk en geld enzovoort. En dan 2 jaar later zit er weer een andere dictator op die troon. Het is gewoon hetzelfde verhaal. Dus macht is zeer corrumpeerbaar. En dat komt allemaal omdat mensen die in onze cultuur de macht in handen krijgen, dat doen vanuit tekort. En vanuit tekort macht grijpen, dat is een hele linker beslissing. En daarom heeft macht ook een hele slechte naam gekregen. Dus fatsoenlijke mensen, die hebben tegenwoordig iets van, nou, macht liever niet, want ik wil geen slecht mens worden. Maar omdat fatsoenlijke mensen de macht niet meer pakken, nou, dan zeggen de onfatsoenlijke mensen, nou, dat komt eigenlijk prima uit, want geef maar aan mij mee. En dan zie je dus de mensen die dus de macht pakken, die wij weigerden te nemen, wij geven de hete aardappel eigenlijk door, en de mensen die daar geen problemen mee hebben, die zeggen, nou, goh, kom maar op met die aardappels, en dan hebben we Donald Trump aan het roer zitten als het meest machtigste land van de wereld. En terwijl dat nou juist geen geschikte man is. Terwijl Mandela was wel iemand die was humble. Die had helemaal gesnapt hoe die vrijwillige begrenzing werkte. Die kreeg de macht in handen. En die ging het meteen gebruiken om dat hele land veilig te maken. En daar gaat het over. Alleen iemand die veilig is, kan ook veilig met macht omgaan. En veilig zijn betekent dat je begrensd bent. Maar bij begrensd worden zit meteen het woordje, oh, word ik onderdrukt hier? Snap je? Dus, en daar zitten we de hele tijd mee. We weten eigenlijk niet goed hoe dat moet. Maar als je dus de seksuele energie vrij laat stromen, en gewoon, het mag er allemaal zijn, alleen je snapt dat als je het onbegrensd laat, je leven laat overnemen, dan word je onveilig. Ja, en dan ben je ook eigenlijk je macht kwijt. Maar als je dus leert om die seksuele energie, dat het jouw seksuele energie is, en dat jij hem kan leren sturen en laten stromen, zodat hij niet onderdrukt wordt, maar hij stroomt daar naartoe waarin jij wilt dat de seksuele energie heen stroomt. En dat kan soms naar een partner zijn, maar dat kan ook heel goed in zelfbeminning ontstaan. En dan leer je eigenlijk die energie, maar daarom heet het ook medicine man. Een valleiman is een medicijnman. Je leert eigenlijk medicijn maken. Dus in plaats van dat je een kind maakt met je seksuele energie, hoe doen we maar 2 keer, 2,1 keer per heel leven, ga je met je seksuele energie leren de energie waarmee je kinderen kunt maken in jezelf rond te sturen, schoon te maken en op te slaan in je systeem. Dat betekent dat er elke dag een klein beetje babygroeiend vermogen in jou gaat ontstaan. En het resultaat is dat je gewoon waanzinnig veel energie krijgt. En vanuit die energie ga je een soort volheid ervaren en opeens ontsnap je, ik hoef niks te halen bij niemand. Nee. En dan blijkt opeens dat mensen naar je toe komen, dat zul jij ongetwijfeld ook gemerkt hebben, en die zeggen, goh, hoe kom je in die energie rein? En waarom heb ik dat niet? En gaat ze me uitleggen, daar gaat het over. Nou ja, dan kom je weer op dat punt, leer je seksuele energie nou stromen, ontkramp, zie nou een beetje af van die piek, ga nou meer leren bewegen met de seksuele energie, die verleikracht, dan wordt het stuurbaar, ervaarbaar, dan kun je er op een bepaalde manier leren medicijn van te maken, en dat medicijn gaat in je hele systeem stromen, en het gevolg is gewoon terugkerende gezondheid, terugkerende intensiteit, terugkerend vermogen, en je wordt machtiger, alleen op een manier die niet uitgaat van tekort, maar op een manier van, ik heb over, ik hoef geen macht omdat ik iets wil halen. Ik heb macht waarmee ik kom brengen. En dat is wat een echte leider is. Een echte leider is gewoon veilig in zichzelf en komt brengen. Niet omdat hij zo nodig het kwijt wil, maar hij heeft gewoon over. Er is gewoon overvloed. En dan ben je veilig. Dan ga je niet stiekem je secretaresse weet ik veel wat doen. Of dan ga je niet stiekem porno zitten kijken op zolder. Of tegen je vrouw zeggen, ik hou van je, terwijl je eigenlijk al weet ik wat stiekem met een ander bezig bent. Dat is allemaal kramp, dat is allemaal tekort. En als je van de overvloed gaat stromen, als je die zelfverminning gaat ontdekken, dat is waar verleivrouwen naar verlangen. Verleivrouwen willen eigenlijk, want die beginnen dat te ontdekken nu allemaal. En die zetten van, maar waarom trainen de mannen dit niet? En met mannen die tekort hebben, die op zoek zijn, ja, scoren, ik moet gevuld worden, dat voelt onveilig. Welke vrouw wil nou met zo'n man praten? Geen één vrouw. Maar wat zijn de mannen waar ze wel mee willen praten? Vrouwen die net als zij dat trainen. En valleivrouwen zijn superleuke vrouwen. En valleimannen allemaal, elke man die dit leert, wordt een superfijne man om mee te praten en te kletsen. En dat hele gedoe over seksualiteit wordt volwassen en prettig en schoon. En dat je denkt, ja, dit moeten mijn zonen ook leren en mijn kleinzonen ook. Dit en dat is wat Vallei eigenlijk wil, dat dit terugkeert in deze cultuur. Dat we een cultuur krijgen die gewoon veilig en warm, stromend is in overvloed als het over seksualiteit gaat. En niet stiekem elkaar een beetje in het donker te zitten knijpen onder het mom van seksuele vrijheid. Ik heb echt een missie en Vallei heeft een missie, snap je? Ach, nou ja, jij snapt het ook, man.
Ja, ik snap het. Nou ja, kijk, orgasmes zijn fantastisch. Ik zie net een vraag, hebben jullie dan geen orgasme? Hoor ik het vragen.
Nou ja, het is leuk, Rijn. Nu stel je zelf eigenlijk al de vraag. Dat is, weet ik, voor een heleboel mannen de vraag. Kijk, we leven ook niet helemaal meer in een tijd dat niemand wat weet van seksuele transformatie. Dus laten we zeggen, 20, 30 jaar geleden toen ik hiermee begon, waren er echt heel weinig mannen die hiervan wisten. Maar nu zijn er al behoorlijk wat boeken over de toonbank gegaan, over deze dingen. Dus een heleboel mannen...
Reinoud, ik ga toch even doorheen. Ik wil er antwoord op geven. En tegelijkertijd zit daar een vraag in. Het volgende is... Wat we bij het Valleiprogramma leren... En dat is denk ik ook een vraag... Is denk ik om te ontkrampen.
Ja. Dat is meteen...
En ik denk vanuit die ontkramping... Ontstaat er een uitweg uit de misère... Waarvan we eigenlijk helemaal niet eens wisten dat we erin zaten. Behalve dat we instinctief wel wisten... Daar klopt hier iets niet. Maar ja, de hele wereld doet het. Iedereen doet het. Het is normaal. Zelfs mijn vrouw gilt erom. Die schreeuwt erom. Dus ja, laat ik het maar ook blijven doen.
Ja. Ja.
En, zodra je ontkrampt, dan zie je je luisterend vermogen naar de koning in jezelf.
Ja.
En datgene wat jou influistert, wat er is. Ja. En zo noem ik dan nu dat Vallei, waar je dan induikt. Waarin ontzettend mooie orgasmes zijn, mogelijk zijn en enorm prettig en prachtig zijn. Een van de mooiste dingen die ik heb geleerd door middel van dit te trainen, was om naar mijn eigen lichaam te luisteren, die naar het lichaam van mijn vrouw luistert. En die in verbinding met mijn vrouw is. Mijn vrouw met wie ik al jaren ben en met wie ik allerlei avonturen heb beleefd. Maar zij is bijvoorbeeld helemaal niet aan het trainen. Maar door dit te trainen krijg ik veel meer toegang tot... Dus om mezelf te begrenzen dus niet die piek in te gaan van dat orgasme wat we al kennen. Want dat blijft altijd leuk. Dat is altijd een lekker gevoel. Dat kan ook altijd zomaar gebeuren. En dat kan ook altijd opgezocht worden. En ik denk dat ik daar zeker heus nog wel meer van zou krijgen in mijn leven. Maar door juist die vrijwillige begrenzing aan te gaan. En eigenlijk door heel goed te gaan voelen. Dat is helemaal niet een effort. Dat is niet iets wat je moet doen. Dat is iets wat ontstaat. Dan komen er waanzinnige cadeaus komen daar naar boven, komen daar vrij. En dat is precies waarin ik voel, waarin ik macht krijg. Ja, en dat is niet zoals we dat woord lelijk hebben met macht corrompeert, maar waarin er machtigheid ontstaat.
Ja.
En dat is een overvloed aan informatie.
Ja, helemaal correct.
Je gaat beter ruiken, je gaat beter horen, je gaat beter voelen. En we kennen allemaal hoe het is om een oppervlakkige sekspartij te hebben of te zoenen. Of om elke molecuul te voelen van de ander zijn tong en lippen. Nou, en ik denk door jezelf vrijwillig te begrenzen, ontstaat er dus veel meer ruimte voor je sensitieve gestel om mee te vrijen. Of dat nou met jezelf is of met je partner.
Ja.
Dus daarmee antwoord te geven op van, hebben jullie dan helemaal geen orgasme? Dat piekorgasme is helemaal niet de, zeg maar, het iets wat nagejaagd moet worden.
Nee. Eigenlijk is de term valleiorgasme, voor de duidelijkheid voor iedereen die dit hoort, dat is een naam die ik gekozen heb uit commerciële redenen. Ik moest aandacht trekken. Maar een valleiorgasme als een vorm van orgasme bestaat niet. Valleiorgasme is een hele oude term. Hij komt uit de interne alchemie van de oude Chinezen. En valleiorgasme is een techniek waarmee je andere orgasmes kunt beleven dan een piekorgasme. En die andere orgasmes die zijn fabelachtig. Maar het klinkt een beetje raar. Mijn verleiorgasme mik je niet op die orgasmes. Je mikt eigenlijk op het leren sturen en het ontkrampen en het maken van overvloed. En daarin krijg je als bonus soms waanzinnig interessante orgasmes. Maar je kunt er niet op af. Het is iets wat je krijgt als gevolg van je training. En dat is voor westerse mannen raar, weet je wel, dat je er niet op af kunt, dat je moet wachten, lijkt het. Ja. Maar dat wachten is geen kwelling, dat wachten is precies wat jij zegt, het is een overvloed aan informatie over wat je als wezen bent. Het is, nou ja, ik kan wel langer praten of niet over praten, maar het was natuurlijk ook we moeten eigenlijk mensen ook gelegenheid geven om vragen te stellen. Dus het gaat heel snel, Rijn, jongen, we zijn nu al 40 minuten bezig.
Echt waar? Oh, ja, dacht ik.
Ja, dat, maar vergeet het maar, dat gaat hartstikke snel. Oké, dus even terug naar iedereen. En als jullie een vraag hebben aan mij of aan Rijn, dan kunnen jullie stellen. En dat kun je doen door op participants te drukken. Je hebt ergens een knopje, afhankelijk een beetje van of je het via je computer of op je computer of op smartphone, whatever, participant. En als je daarop drukt, dan zie je linksonder kun je een raise hand kun je opklikken. En als je een raise hand doet, dan kun je een vraag stellen, gewoon aan mij van Rijn. Dus dat is, nou, ik zie nu al een vraag komen. Dan ga ik unmuten. In dit geval is het Bas. Klik, even kijken, unmute audio. Kijken of dat lukt. Unmute, huppakee. Unmute zelf nu, Bas. Ik weet niet wie je achternaam is. Nou, lukt het wel of niet? Ja, Bas, je bent in de uitzending.
Ben ik hoorbaar?
Ja, heel goed. We horen je. En voel je uitgenodigd je vraag te stellen.
Ik wil graag wat delen en vragen.
Ja, heel goed.
Ja, allereerst bedankt voor jullie inleiding en de mooie zinnen die jullie maken. Ik herken heel erg dat het een soort problematisch gebied is.
Heen en weer tussen proberen te beteugelen en dan weer grenzeloos voor jezelf of anderen.
Ja. En dat heb ik ook heel veel als lastig ervaren. En dat ervaar ik nog steeds wel als lastig voor een deel.
Ja, begrijp ik.
En tegelijkertijd herken ik ook wat jullie beschrijven als je de energie door jezelf heen laat stromen in plaats van dat je er een richting of een oplossing of een uiterlijke gevolgtrekking aan zoekt. En er zijn twee dingen die mij verwarren als ik naar jullie luister. Eén is dat je het steeds hebt over vaak de term maken en creëren langskomt, terwijl ik bij uitstek het idee heb dat wat valleis is, niet gecreëerd is. En dat zelfs daar tegenover staat, zal ik maar zeggen.
Ja, begrijp. Kan ik wat over zeggen?
Oké, ja, kom maar.
Ja, dus het is een spanningsveld. Het maken creëert eigenlijk dat het overgave in de weg staat. En wat we nu over hebben, gaat over overgave en loslaten. Ja. En iets wat op je afkomt. En het is eigenlijk iets wat heen en weer gaat. En wat je maakt zijn de mogelijkheden om overgave te laten ontstaan. Dus je moet iets actief doen om het niet doen te kunnen meemaken. Als je niets doet, gebeurt er niks. Dus je gaat op een bepaalde manier, breng jezelf naar een bepaalde staat van zijn. En dan laat je los. Als je niet op die plek komt waar je moet zijn om los te laten, gebeurt er niks. Dus je moet eerst...
Wat is die staat van zijn?
Ja, die staat van zijn is dat er een bepaalde mate van opwinding is. Die normaal gesproken ga je die verder doorbouwen naar een piekorgasme of naar een orgasme. Maar halverwege zeg je, nu ben ik voldoende in die staat van zijn. Dan laat je los en er ontstaat er die rivier van gevoelens. En die rivier van gevoelens is letterlijk alsof je meegenomen wordt in een steeds groter wordende vorm van awareness. En in die vorm komen de dingen naar je toe waar je nooit eens naartoe zou kunnen komen, omdat je erheen kunt komen als je je daaraan overgeeft. Dus, maar mensen die dus alleen op overgave zitten te wachten, gebeurt niks. En mensen die alleen maar doen, gebeurt niks. Dus je zoekt eigenlijk een balans precies tussen die twee dingen. Je moet eerst wat doen, dan stoppen en dan ontstaat het niet doen. En dat niet doen moet je leren ervaren. En dat is onze cultuur heel erg beperkt bekend. Dat wordt ons gewoon niet geleerd. Maar wij worden alleen maar geleerd doen. En dan val je in een soort comateuze slaap. Als je energie hebt. En dan ga je weer door. En dan val je weer in een comateuze slaap. Maar dat halverwege leren verblijven en dat spel aandurven gaan tussen doen en niet doen, ja, dat kennen wij niet. En daar gaat het over. Dus dat spanningsveld waar jij het over hebt, dat is een spanningsveld en dat zoekt balans. En als je die balans creëert, dan krijg je het voor elkaar. Dus je hebt allebei nodig. Je hebt en doen nodig en niet doen nodig.
Ja.
Ja? Oké, Bas. Maar wacht even, Bas. Het is ook wel leuk om andere mensen nog gelegenheid te geven. Maar kom misschien nog bij je terug even. Kijk even of er nog meer mensen... Ja, dus super bedankt tot zover even. Nou, kijk of ik nog meer blauwe handjes kan ontdekken. Nou, dat valt nog wel mee als ik dat zo zie. Ik zie hier nog een blauw handje. Dan druk ik daar even op. Dat is Lars. En Lars, ik druk nou op jouw unmute-knopje. Je kunt zelf... Ja, nou ben je in de uitzending. Kom maar, Lars, aan mij een vraag of aan Rijn een vraag. Ik vind alles best...
Ik heb de vraag net uitgetypt en Rijn heb al deels antwoord gegeven. Toch ben ik ook benieuwd naar jouw antwoord.
Zal de vraag kom maar.
Kan het schadelijk zijn om helemaal geen piekorgasme meer te hebben? En dat vraag ik omdat ik dit een paar maanden niet meer heb gedaan. En ik kreeg natte dromen.
Dat is een hele goede vraag. Dus ik zelf heb eigenlijk, nou ik zou bijna kunnen zeggen, nooit meer piekorgasmes. Ik denk dat het wel 5 jaar geleden is voordat ik een piekorgasme had. En het feit dat je, als je gaat steven naar dit soort dingen en je krijgt natte dromen, dat betekent dat je niet goed in staat bent om de seksuele energie op een veilige manier schoon te maken en te laten stromen. Dus dat had ik in die tijd ook. Dat betekent gewoon dat je nog niet weet hoe het in jou te vinden is. Dus nogmaals, het gaat over een techniek die eigenlijk niet moeilijker is dan leren fietsen. Maar in het begin zit je ook een beetje, ja, wacht, 2 wielen, ik val gewoon om. Snap je? Je moet even in de gaten krijgen. Oh, ik moet trappen, een beetje vaart houden, hup, daar ga je. En dat is met die verluigastische technieken ook. Dus jij weet nog niet hoe je de seksuele energie echt uit je testicles of uit de opwinding die in je lichaam zit naar bepaalde plekken brengt. Dan moeten die krampen daar weg zijn. Dan kan het op een bepaalde manier naar achteren, op een bepaalde manier door je rug, op een bepaalde manier door je hersens, op een bepaalde manier opgenomen worden in je systeem. En dan verdwijnen die natte dromen. Dus de natte dromen is op zich niks mis mee trouwens. Het hoort gewoon bij het leerproces. Maar je hebt dus nog niet ontdekt hoe je de energie, als je hem niet meer richting piekorgasme laat gaan, hoe je hem dan dus op een zachte, liefdevolle, veilige manier stuurt in je lichaam, zodat dat voor jou die meerwaarde gaat ontstaan. Dus het is gewoon een kwestie van trainen, snap je? Het is een training. Dus je moet het verkeerde woord, maar laat ik zo zeggen, het antwoord op jouw vraag zit hem in trainen. En dat is iets wat je binnen 6 weken, 2 maanden voor elkaar hebt, als je weet hoe het werkt. Dus het is gewoon, het klinkt een beetje lullig, maar je moet doen wat de juf zegt. Een tijdje. Ja. En als je dat eenmaal gedaan hebt, dan ben je gewoon weer. Dan kun je fietsen waar je heen wil. Maar je moet leren fietsen in een bochtje, zeg maar, in een kringetje. En als je dat kan, zeg je, nou, nu kun je fietsen. Ga maar lekker de Mont Ventoux op fietsen. En dat geldt voor die seksuele energie ook. Je moet hem zachtjes leren sturen op de goede manier. Netjes. Je moet weten of je alles te pakken hebt. Of dat je dingen nog achter hebt laten in bepaalde dingen van delen van je lichaam. Dat is allemaal heel subtiel, maar het klinkt een beetje raar. Makkelijk.
En waar vind ik dan die handvaten? Hoe moet ik
die handvaten, dat is gewoon een cursus. Dat is wat die vrouwen nu, er zijn meer 5000 vrouwen die dat ook trainen. En je moet gewoon een cursus. Het is gewoon een online programma waarmee je die handvaten leert. En in dit geval een online programma. En dus ook, ik ga ook wel trainingen geven voor mannen. Letterlijk om die te leren op een veilige, verstandige manier. En als je het kan, dan de rest van je leven raak je niet meer kwijt. Als je helemaal kunt fietsen, kun je voor de rest van je leven fietsen. Is maar dit ook. Dus je moet gewoon op zoek naar training. En die training gaan wij aanbieden. Zo simpel is het eigenlijk.
Heb je ook al iets daarvoor? Of ga je dat nog doen?
Nee, waar we het nu over hebben... We hebben wel een mannenprogramma. Maar dat is dus een beetje een verwarrend iets. Dus dat medicine man, waar we het nu over hebben. Dus dat op de veilige manier omzetten van seksuele energie in medicijn, zo heet het. Dat gaan we letterlijk vanaf nu maken en creëren. En zorgen dat het beschikbaar komt voor iedereen die het wil leren. Dus gewoon een beetje een oog op de site en komt vanzelf goed.
Super, dankjewel.
Ja, ook. Oké, ga ik je unmuten. Kijken of dat lukt. Ja, nou, eens kijken of ik nog een handje vind.
Kom maar op.
Ja, ik zie hier nog een handje. Nou, ik klik er gewoon op. Erik zie ik staan. Erik, ik unmute je. Even kijken of dat lukt. Dan kun je misschien zelf ook even unmuten. Ja, je bent in de uitzending. Kom maar.
Hoi Erik.
Ja, welkom
hi,
Erik.
Hi Reinoud.
Ja, hoi. Hey,
ik was in de introductie voor de jaartraining. Ik weet niet of je mij kunt zien trouwens. Kun je me zien?
Je hebt je video uit, maar dat hoeft ook helemaal niet.
Oh.
Dus voel je uitgenodigd als je iets wil vragen of delen of iets aan Rijn wil vragen. Kom maar.
Twee vragen.
En ik heb je toen al gezegd zo van ja, ik wil wel zoiets doen. Ja. Maar ik heb een discipline ding en ik zit in een burn-out. Dus ik twijfel een beetje om in te stappen.
Ja, kijk, burn-out geeft al een beetje aan dat je op een of andere manier die bronkracht kwijt bent. Dus dat je energie, dat gaat over je eigen grenzen gaan. Een burn-out betekent eigenlijk dat je je nieren hebt, in taoïstisch opzicht, dat je je nieren leeg hebt weten te krijgen en niet meer goed in beweging komt. En dan kom je een beetje in een loop, want datgene wat je moet doen om uit die toestand te komen, ja, dat kost energie en de energie heb je niet meer. Dus dat is ook echt wel een lastige situatie. Met seksuele technieken kom je iets van 4 keer sneller uit een burn-out dan zonder de seksuele technieken. De seksuele technieken gaat eigenlijk over aansluiting vinden met de bronkracht. Dus niet alleen leren hoe je energie verspilt, maar ook leren hoe je gewoon bakken energie binnenhaalt. Alleen het betekent dat je op een wat trager tempo dan een gemiddelde man moet trainen. Dus een man die zijn nieren nog vol heeft, kan deze dingen wat makkelijker trainen. Omdat hij de energie heeft om de technieken uit te proberen enzovoort. En jij zult eigenlijk op een wat trager tempo moeten trainen. En dat is ook eigenlijk goed om te leren vertragen, want die grensoverschrijdende dingen waardoor je energie kwijtgeraakt bent, moet je ook leren een beetje beteugelen. Weet je, dat moet dus een beetje begrensd worden, maar het moet tegelijkertijd uitgenodigd worden om weer helemaal te gaan stromen vanuit volheid. En ik raad iedereen aan met een burn-out om seksueel te gaan trainen. Vergis je niet hoor, in onze cultuur, als je een goede burn-out te pakken hebt, zijn mensen soms 10 jaar lang van slag. Kost ze 10 jaar lang om er echt uit te komen. En als je die seksuele technieken gaat trainen, dan ben je er gewoon soms in 6-7 maanden weer vanaf. Maar je zit in een loop. Dus je zit echt wel in de hoek waar de klappen vallen. Maar één van de manieren om je nieren weer bij te vullen is met medicijn. En die energie zit nu in je testicles. En dat moeten je nieren terecht zien te komen. En dat kun je gewoon leren, maar je moet gewoon langzaam. Dus ik zou zeker gaan trainen als ik jou, dat is mijn mening. Maar moet je zelf beslissen. En je moet wat traag trainen, wat lui trainen. En die wilskracht eruit halen. En dat moeten en het presteren. Dat moet allemaal veel relaxter, Erik. Veel relaxter.
Ik denk dat er veel mensen toch ook wel geraakt worden bij het woord ontkrampen. Als je eerlijk gewoon jezelf durft aan te kijken, als ik zo ook zo hoor. Onze hele cultuur leeft in een soort kramp. Onze economie is één grote kramp. Het is logisch dat wij meer naar gekrampte dingen kijken dan dat wij gewoon naar de rust van de natuur zelf kijken. Wij als mensen met elkaar.
Ja, nou ja. Ik ben het helemaal met je eens, Rijn. Ja. Oké, Erik. Ja. Ik hoop dat je een klein spoortje voor je ziet. En wanhoop niet hoor, want het is echt goed te trainen, ook voor jou. Alleen je zult moeten leren, dat zou je sowieso moeten leren als je in een burn-out zit, om binnen je grenzen te blijven. En dat gaat weer over die vrijwillige begrenzing, maar je moet niet de boel gaan onderdrukken, want dan kom je er nooit meer uit. Dus je zoekt precies dat spoor, dus op een zachte manier met jezelf, die seksuele energie op zo'n manier laten stromen, dat het je weer gaat voeden in plaats van gaat uitputten. En dat kan. Dat kan. Ik zweer het je. Iedereen kan dit leren. Snap je? Ja. Het is niet iets van een paar mensen die toevallig in een of andere mysterieschool en weet ik veel wat allemaal. Bij die vrouwen heb ik al lang ontdekt. Elke vrouw kan dit leren. En volgens mij kan elke man het leren. Je moet een beetje interesse hebben in seksualiteit. Je moet een beetje interesse hebben in het wonder van het hele fucking universum. En dan ermee in de gang gaan. Gewoon een tijdje naar de juf luisteren. En huppakee. En op eigen benen staan. En verder de rest van je leven. Ja, nou goed.
Heerlijk, heerlijk.
Oké, Erik. Ik mute je weer. Hè. Maar dank je voor je vragen. Ik hoop voor heel veel mensen een belangrijke vraag. Dank je wel. Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik verder moet. We moeten volgens mij ook een beetje denken aan afsluiten. Rijn, nu was ik toch weer wat veel aan het woord.
Ik beantwoord dat op een goede manier natuurlijk. Ik zag een paar vragen voorbij komen over pijn als ik lang geen orgasme heb. Ik heb een aantal sleutels van jou gekregen. Dus voor iedereen die luistert. In mijn eigen training en zoektocht en hoe ik daarmee bezig ben geweest, heb ik 2 sleuteltjes van Reinoud gekregen die mij zo enorm hebben verhelderd. Wat jij in Mandela hebt uitgezocht, heb ik eigenlijk mezelf uitgezocht. Maar pas toen jij me erop wees, wist ik, oh ja, natuurlijk, zo is het. En dat zijn 2 dingen. Ik denk dat het niet gaat over dat je jezelf onderdrukt. Van, ik mag geen piekorgasme hebben. En kijk eens, ik heb al 90 dagen geen piekorgasme gehad. In de hedendaagse media met programma's zijn dat allemaal Instagram challenges. Van 21 dagen niet klaargekomen.
Gaan we weer onderdrukken.
Het is allemaal onderdrukken. Dus je moet goed kijken wanneer iets vrijwillig begrensd is of wanneer iets onderdrukt is. Nou, en die sleutels die ik van jou heb gekregen was dat jij zei op een gegeven moment, Rijn, de leraar, alle vragen die jij hebt, die leraar die antwoord geeft, die zit in jou. Ja. En die zit in ons allemaal. En ik denk dat we misschien hebben geleerd te veel in ons hoofd te zitten. Te veel vanuit ons hoofd rond te lopen. En te veel in dat lichamelijke verkramping. Niet meer te luisteren naar dat lijf, maar gewoon alleen maar wilskracht. Ik wil langer tv kijken. Ik wil toch bij KFC mijn rommel binnenhalen. En ga zo maar door. Ik denk dat wat jij me toen hebt geleerd was ook door te zeggen van, haal de dualiteit weg. Haal het idee van goed en slecht weg. Want dat is iets wat we door geloof en allerlei idealen hebben geleerd. Van dit is goed en dat is slecht. Ik moet dit doen en dan kom ik er. En als ik dit doe, dan kom ik er niet. En dat is allemaal onderdeel van de 2e sleutel die je me hebt verteld. Is Rijn, er bestaat geen narratief. Ja. Nou, als jij leeft in het idee van, ik heb 90 dagen niet klaargekomen. Ik ben heel goed, maar ik heb toch buikpijn. Hoe kan dat nou? Ik deed toch 90 dagen niet klaarkomen. Dan zit je heel duidelijk ook toch in een soort verkramping van, als ik maar niet klaar kom, dan krijg ik cadeautjes van mijn lichaam. Of dat soort zaken. Mooi. En ik ben zelf helemaal niet van dogmes. Dus ik ben helemaal niet van, je mag 21 dagen niet klaarkomen. Waar ik wel van ben, is kijk, luister, en waar je macht krijgt, probeer gewoon niet meer te nemen dan dat je nodig hebt. En ik denk dat in de seksualiteit is dat een hele mooie spiegel. Omdat je namelijk, zeker als je met een vaste partner vrijt, je hebt het niet nodig om voor de 48ste keer of 480ste keer of 4000ste keer klaar te komen voortijdig. Wat je tussen 2 partners nodig hebt, is sensitief zijn. Luisteren, voelen. En daarin is het spel nog veel mooier dan dat je ooit hebt gemerkt. Ga je hiermee trainen? Ga je hiermee leren luisteren? Dat is niet van, oh, dat is een narratief en als ik maar dit doe en dat doe en dat doe, dan heb ik het resultaat. Nee, je komt in een kennisbron van informatie terecht die je nog niet eerder hebt gehad, die ontzettend waardevol is. En die kennisbron die groeit alleen maar hoe meer je erin gaat. En ik denk wat Reinoud aanbiedt, is een online training, is van, jongens, ik kan je handvaten geven om te starten. Maar zodra je gestart bent en zodra je ontkrampt bent en gewoon kan voelen dat er een vallei is waar je in kan duiken en een ruggengraat waar onwijze energie langs stroomt, En dat je gewoon met je hoofd en je hart en je testicles één systeem bent en verbonden met elkaar en dingen uitwisselt. Ja, off you go. And have a great, beautiful time. Weet je wat?
Ja, nou, helemaal goed, Rijn. Super. Ja. Oké, nou ja, of je het gelooft of niet, maar het is tijd. we zijn een uur verder. En ja, dus even. Dus we ronden ook maar gewoon af. Ik weet het ook niet. We kunnen hier.
Rijn, ik ga toch even heel veel onderbreken. Want,
kom maar.
Ruud die vraagt best een interessante vraag die ik graag wil beantwoorden.
Oké, Ruud wil.
En dat doe ik ook heel kort.
Heel goed.
En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Want Ruud die zegt eigenlijk van, hey, dat klopt niet met het narratief of met het verhaal. Want Ruud zegt, Rijn, is dat niet irritant voor jou? Voel je je niet eenzaam omdat jij wel traint en je vrouw niet? Wat op zich een logische vraag is. Want hij denkt, ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat vraagt. Maar het is totaal niet eenzaam voor mij om dit te trainen. Ja. Mijn vrouw heeft er enorm veel baat bij en vindt het heel prettig als ik train. Zij voelt precies als ik weken niet heb getraind of als ik wat laks aan het worden ben. Dan voelt zij dat. Tegelijkertijd is het voor haar nog te eng om die stap te maken. Om daar zo openlijk mee bezig te zijn en mee bezig zijn. En zij heeft haar eigen tempo. En ik denk dat op het moment dat je gaat vergelijken, dan haal je het plezier uit het leven. En als we samen gaan trainen en gaan zeggen, joh, waar ben jij in je training en waar ben ik? Vrouwen, in mijn idee, doen dingen op hun eigen manier. En ik bespreek dit veel liever met mannen en train gewoon lekker zelf. Dat is mijn antwoord.
Oké, super, Rijn, dank je. Ja, nou, ik denk ook dat ik moet eindigen met jou. Bedankt. Gewoon helemaal te gek dat je daar in de auto in Zuid-Afrika zit en erbij kon zijn vanavond. Dus bedankt daarvoor. Even voor de duidelijkheid, dit is ook opgenomen, dit ding. Dus jullie krijgen nog een mail met deze recording. En ik hoop heel erg dat jullie hem doorsturen naar andere mannen of zoiets. En als je interesse hebt, gewoon naar de site vallei-orgasme.nl. En houd dan een beetje in de gaten allemaal. En dan zien we wel hoe het verder gaat. En ik hoop dat jullie er wat aan hadden. En dat we elkaar misschien in de toekomst zien. En hou gewoon in je hoofd dat er een tussenweg is. Er is een balans tussen het onderdrukken en dat grenzeloze gedoe. En dat is een superpad. Dat is voor elke man een superpad. Hey Rijn, rijd voorzichtig straks, want je moet nog een eindje, ik weet het. Ja. En alle mannen, dank jullie wel dat jullie erbij waren. En nog een hele fijne voortzetting van jullie avond.
Ja.
Dag allemaal.
Dag allemaal, dag Reinoud.
Dag Eek, oké.
Hoi. Hey.